Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Welkom bij deze tweede aflevering van onze terugblik op de voorbije pelgrimstochten die we samen mochten meemaken. En waar we als het ware opnieuw onze wandeltochten even beleven, overlopen en dat vooral aan de hand van de vele ontmoetingen die we mochten ontvangen op onze pelgrimsweg. En op deze wijze willen we dus graag nog eens luisteren naar die getuigenissen en interviews die we op deze wijze uit de hand van God mochten ontvangen. Vorige keer zijn we geëindigd in Namen en meer bepaald vlakbij de kathedraal, toen we met Père Stanis in gesprek zijn gegaan. Maar de kathedraal was niet ons eindpunt. Nee, het was de bedoeling om naar het heiligdom te gaan, waar het lichaam te rusten is gelegd van de heilige broeder Mucien Marie. En zijn leven ook wat beter te leren kennen. Zo mochten we dus onze wandelschoenen aantrekken in de richting van het heiligdom, waar we een ontmoeting ontvingen met Georges. Frère Mucien Marie, geboren als Louis-Joseph Viot, werd op 20 maart 1841 in Melle, in België, geboren en op dezelfde dag gedoopt. Hij ontving een diep christelijke opvoeding van zijn ouders, gesteund door verschillende voorbeelden en werd al snel zelf een rolmodel voor zijn metgezellen, vooral door zijn bijzondere toewijding aan de heilige maagd Maria. Na het doorlopen van de lagere school ging hij werken in de werkplaats van zijn vader, een smid. Enkele maanden later riep de Heer hem tot een leven, geheel gewijd aan zijn dienst. Op 15-jarige leeftijd, op 7 april 1856, trad hij in het noviciaat van de Broeders van de Christelijke Scholen. Op het feest van de Visitatie trok hij het religieuze abijt aan en kreeg hij de naam Frère Mucien Marie. Zijn eerste catechetisch en pedagogisch apostolaat was in een kinderklas in Chimay. Een jaar lang gaf hij les in Brussel en in 1859 werd hij overgeplaatst naar het Collège de Malone, waar hij bleef tot zijn dood in 1917. Nadat hij moeilijkheden van professionele aard had ondervonden, die te wijten waren aan zijn jonge leeftijd en onervarenheid, liep hij het risico uit de congregatie te worden gezet als ongeschikt voor het apostolaat van de school. Een zware beproeving. Daarna kreeg hij een bescheiden en verborgen functie: toezicht houden, elementair tekenen en muziekles geven, zonder bijzonder begaafd te zijn in deze twee disciplines. Altijd gehoorzaam en behulpzaam legde hij zich toe op de studie van de piano, harmonie en andere instrumenten en putte uit de liefde van God de kracht voor voortdurende ijver in het werk en dit meer dan 50 jaar lang. Omdat hij zich herinnerde dat zijn congregatie gesticht was voor de christelijke opvoeding van de armen, vroeg hij aan de oversten de gunst om naar de vrije school te gaan die bij het college hoorde, om catechismusles te geven aan de kinderen van de arbeidersklasse, met wie hij zich heel nauw verbonden voelde. Vele jaren lang wijdde hij zich met een buitengewone ijver aan het helpen ontdekken van de rijkdommen van het geloof. Voor al zijn leerlingen, rijk of arm, groot of klein, is Frère Mucien een voorbeeld, een teken van Gods aanwezigheid en goedheid. Het goede dat hij bereikt is niet te overzien, en de jongeren die hij onder zijn hoede heeft, getuigen hiervan. De karakteristieke eigenschap van Frère Mucien was zijn heldhaftige gehoorzaamheid aan alle voorschriften van de regel. Een van de broeders, die vele jaren met hem in de gemeenschap leefde, gaf het volgende verslag over hem. Neem de regel van het eerste tot het laatste hoofdstuk en schrijf onder elk artikel: Frère Mucien heeft het naar de letter nageleefd, en dat zal zijn trouwste biografie zijn. Met een serene en zelfverzekerde trouw aan de wil van de oversten heeft hij meer dan 50 jaar trouw de taken uitgevoerd die aan hem waren toevertrouwd. Frère Mucien stelde zichzelf een precieze keuze in alles en met de grootste volmaaktheid Gods wil te doen. In overeenstemming met de leer van zijn stichter liet hij zich leiden door het geloof dat hem God deed zien in al zijn handelingen. De heilige leefde voortdurend met de Heer zonder ooit het gevoel van zijn aanwezigheid te verliezen. Om 16:30 knielt hij reeds voor het tabernakel. Daarna gaat hij naar het altaar van de heilige maagd Maria. De hele dag door bidt hij de rozenkrans. De beweging van zijn lippen verraadt zijn voortdurend gebed. Overdag bezocht hij heel vaak het heilig sacrament. Nadat zijn pelgrimstochten naar de grot van de maagd van Lourdes en andere plaatsen van devotie. De studenten die getuigen waren van zijn bewonderenswaardige vroomheid noemden hem de broeder die altijd bidt. Hij beval met klem de devotie tot de Eucharistie en tot de heilige maagd Maria aan en iedereen wist dat deze uitnodiging het resultaat was van dagelijkse en volhardende persoonlijke oefening. In alle nederigheid en extreme dankbaarheid zei hij aan het einde van zijn leven: Qu'on est heureux quand on est, comme moi, sur le bord de la tombe, d'avoir toujours eu une grande dévotion à la très sainte Vierge. Hoe gelukkig ben je als je, zoals ik, aan de rand van het graf staat, om altijd een grote devotie tot de heilige maagd Maria te hebben gehad. Dit was de laatste boodschap van zijn leven toen hij op sterven lag. En op de ochtend van 30 januari 1917 gaf hij zijn mooie ziel aan God. Op de dag van zijn overlijden kwamen er berichten over gunsten die aan zijn voorspraak werden toegeschreven. En al snel was er een processie van pelgrims die bij zijn graf kwamen bidden en de wonderen vermenigvuldigden zich. 6 jaar later werd een kerkelijk tribunaal opgericht voor de kanonieke procedure voor zalig en heilig verklaring. In 1977 riep Paulus VI, deze nederige religieus, wiens leven erin was van gebed, nederigheid, werk en gehoorzaamheid, uit tot zalige. En Johannes Paulus II stelde hem voor als een model voor alle christenen en in het bijzonder voor zijn confraters en opvoeders, die belast zijn met de delicate taak om eerlijke burgers te vormen voor de aardse realiteit en uitverkorenen voor de hemel. Opvallende biografie dus, en je hebt ook de mogelijkheid wanneer je het museum bezoekt, heb je een kapel met het graf van de heilige Frère Mucien Marie, maar je hebt ook een museum dat een beetje vertelt over zijn leven. En dat hebben we ook bezocht samen met Georges, die ik ontmoette in de kapel. We gaan eerst luisteren naar het korte gesprek dat ik met Georges mocht hebben, een korte getuigenis ook over zijn devotie tot de heilige Frère Mucien Marie. En vervolgens mochten we een kort moment van eucharistische aanbidding houden. Ja, en de Heer die blijft maar gaven uitstorten, want ondertussen is George naast mij komen staan en die spreekt gewoon helemaal Vlaams. Hier in Malon, een echte Malonois, die Vlaams spreekt. George, dus gaan we het hebben over de grote heilige die hier vlakbij ligt. Hè?
Boudomitien is goed gekend als een goede knecht. En die leerde voor de knechten die hier in Malon waren. Er waren veel knechten die hier bleven. En ze hadden een mis. En die was organist voor de mis van de werkmannen. En die moest een mis voorbereiden. En die was aan het werk. En een andere broeder vroeg, wat doet u? Ik moet een mis voorbereiden, maar het is goed zo, het zal wel gaan voor die mensen. Nee, nee, die mensen hebben een goede mis nodig en ze zullen het hebben. En dat is Frerbusien, die is altijd dienaar geweest. Iemand, een broeder heeft hem gezegd, je moet hier in de speelplein blijven en tot 7 uur. En die was altijd tot 7 uur daar. Maar jaren later vroeg een andere broeder, wat doet u hier? Ja, die broeder heeft me dat gevraagd. En niemand heeft me iets gezegd dat ik moet het niet meer doen. En zo was hij.
De grote gehoorzaamheid zelf.
Ja, ja, ja.
Hij wordt ook eigenlijk mooi afgebeeld, hè? Gekleed als priester met de rozenkrans in de hand. Ja. Dat is heel tekenend voor hem.
Ja, en de rozenkrans van de broeders is heel speciaals. Hè? Die heeft 6 tientjes, hè? 5 voor de andere. En de 6e, het is voor zelf in het geloof te blijven.
Ik zie net de priester hier binnenkomen. Hè, dus die gaat zo meteen de monstrans uitstellen. Het allerheiligste sacrament van het altaar. Waarom is dat nu zo voor u zo belangrijk om hier bij Frère-Monsieur Marie te komen?
Oh, ik kom al bijna 40 jaar alle dagen hier. Nu kan ik niet altijd komen. Ik ben 82, maar ik kom hier de vrede in mezelf zoeken. In 5 minuten ben ik een andere man en ik kom buiten en ik weet wat ik moet doen. Ik heb alles in mij teruggeplaatst. Dat is mijn geloof in broeder Lucien. Die is altijd gehoorzaam geweest.
Ondertussen heeft de priester het allerheiligste sacrament van het altaar op het altaar geplaatst. Vlakbij de laatste rustplaats van de heilige Frère-Monsieur Marie. We laten de mensen in de kapel rustig verder het allerheiligste sacrament van het altaar aanbidden. De pelgrimstocht die daarop volgde stond eigenlijk helemaal in het teken van een andere bijzondere heilige, namelijk de heilige Johannes Bergmans. U herinnert zich misschien, toen wij op weg waren in de stad Mechelen, mochten we in de toenmalige Jezuïtenkerk, want ondertussen is die situatie ook al veranderd, mochten we daar iemand ontmoeten die ons de mogelijkheid had gegeven om het hart, het bijzondere reliquie van het hart van de heilige Johannes Bergmans, dat in Mechelen werd bewaard, om dat te vereren. En dat was de inspiratie voor onze nieuwe tocht in de Vlaams-Brabantse stad Diest. En het was een prachtige tocht, prachtig weer ook die dag. En we mochten zo het belang van de Demer ontdekken voor deze Vlaams-Brabantse provinciestad. Ook de geschiedenis van Diest werd ons gebracht en we mochten zo langs de voormalige stadswalling een wandeling maken op weg naar het Boerenkrijgplein. Nadat we die boeiende wereldlijke geschiedenis van Diest mochten verkennen, doken we als het ware in de religieuze geschiedenis en brachten we een bezoek aan het Begijnhof en de Sint-Catharina-kerk. Onderweg naar het Hof van Oranje en het mooie Warandenpark mochten we bidden bij de kapelletjes van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën en ontdekten we de bijzondere band tussen de grauwzusters en de geestelijke gezondheidszorg. Tot dan toe een vrij eenzame weg die dag, tot we aankwamen in het geboortehuis van de heilige Johannes Bergmans. We ontdekten meer over de levensgeschiedenis van de heilige Johannes, hoe deze jonge man van Diest naar Mechelen en Antwerpen, vervolgens te voet naar Rome trok om daar zijn leven te geven in de sociëteit van Jezus. Een gegeven leven uit liefde voor Christus en voor zijn naaste. Zo mochten we dus het geboortehuis bezoeken en verwijlen in de ruimtes waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. En we mochten er in gesprek gaan met enkele van zijn vrienden en baden zo verder de tientjes van onze rozenkrans van die dag. Ik neem u graag mee naar het moment waarop we daar in de kapel, bij de plaats waar een bijzonder beeld is aangebracht van de heilige Johannes Bergmans, rond zijn figuur zijn vrienden mochten ontmoeten. Ja, beste luisteraars, terwijl ik hier vlakbij het mooie beeld van de heilige Johannes Bergmans zit, vlakbij de kapel, was Aurore binnengekomen. Misschien zou ik u willen vragen, Aurore, om uzelf even voor te stellen aan onze luisteraars en even te delen wat u hier eigenlijk vandaag komt doen bij Johannes Bergmans.
Ik ben 59 jaar en wat ik hier kom doen bij Sint Johannes Bergmans is om een gunst te vragen aan Slipeneer via hem.
En u vertelde mij reeds in ons kort voorgesprek dat een engagement is dat niet enkel bestaat uit eventjes naar hier komen met de wagen, want u komt van verder af, hè?
Ja, dus ik doe iedere dag een pelgrimstocht van Zelem, waar ik woon, naar Scherpenheuvel, te voet. Dat is 12 kilometer ongeveer.
En dan van Scherpenheuvel naar Diest?
En dan van Scherpenheuvel naar Diest, ja.
Ja, dat is ongelooflijk. Is het de eerste keer dat u de voorspraak van de heilige Johannes Bergmans zoekt, of heeft u al eerder in uw leven daar ervaring mee gehad?
Ja, ik doe dat. Ik heb dat jaren gedaan als mijn zoon examens had. En dan ging ik iedere keer te voet naar Scherpenheuvel. En dan kwam ik ook bij Sint Johannes Bergmans langs.
Het is dus duidelijk een doorwinterde pelgrim, noemen we dat. En amai, wat een moeder die dat wil doen voor haar zoon. Dat is toch wel heel mooi. En hopelijk ook met resultaat.
De resultaten zijn er geweest, ja.
Dat is ook zeer goed. U neemt dan een bepaalde intentie mee. Zijn dat vaak dan intenties voor uzelf of ook andere mensen die u vragen om dat te doen?
Ja, er zijn sommige mensen die wel vragen, kunt je een kaarsje voor mij branden voor een bepaalde intentie? En dan doe ik dat wel. Mm-hmm. Dus, en de intentie wat ik nu heb, dat is iets persoonlijks. En ik dacht, als ik het kan doen voor een goede resultaten voor mijn zoon, dan zou ik het nu ook wel eens voor mijn eigen kunnen doen.
Ja, zeker. En we zullen het zelf ook meenemen in onze gebeden. Ik kan mij voorstellen dat het geloof voor u dus wel een belangrijk element is in uw leven. Is dat iets wat u heeft meegekregen van in uw jeugd?
Ja, mijn vader was heel katholiek. Dus ik ben heel katholiek opgevoed. Daar geloof ik in.
Mm-hmm. Ja. Hoe manifesteert zich dat in uw leven? Heeft u bepaalde heiligen, ja, Johannes Bergmans, dat is al, en Onze Lieve Vrouw, dat is ook al heel duidelijk. Heeft u nog bepaalde devoties of gewoontes die u opneemt in uw eigen dagelijks leven?
De heilige Rita, daar ben ik ook eens naartoe geweest jaren geleden. Ik denk een achttal jaar geleden. ben ik daar naartoe geweest en haar vraag ik soms ook wel om aan Slieveneer iets te vragen op haar voorspraak. De heilige Rita, de heilige Antonius, die vraag ik soms als ik iets verloren ben. En dan de heilige Sint-Jans Bergmans en onze lieve vrouw en Slieveneer. Dat zijn de 5 personen bij mij.
En waarom de heilige Johannes Bergmans? Want ik denk dat hij in Vlaanderen nog redelijk gekend is, toch wel onder wat mensen. Maar hoe bent u eigenlijk op het spoor gekomen van zijn leven? En waarom bent u tot hem beginnen bidden?
Dat is toen ik in Zelen ben komen wonen, 10 jaar geleden. En hij staat ook voor de jeugd en de examens. Dus in examenperiode zijn hier ook meer kaarsjes die branden. En gewoon, ja, voor de studenten vraagt je hem dan om een beetje ondersteuning en wat doorzettingsvermogen en de hulp.
Voor mensen die hier nog nooit geweest zijn in dit toch wel indrukwekkende huis, want dat is het wel, hè. Het maakt toch echt een indruk op de bezoeker. Kunt u zelf iets delen over uw eigen ervaring van de eerste keer bijvoorbeeld dat u hier kwam? Als u dat zich nog kan herinneren?
Kan ik mij niet meer herinneren. Ik kom hier, als ik in dienst ben, spring ik altijd hier binnen. Dus dat is, en soms brand ik een noveenkaars, soms niet. Maar ik kom altijd even binnen.
Mm-hmm. Ja, dat is zo een hele mooie gewoonte. En natuurlijk een belangrijke plaats. Hè. Het is de plaats waar de heilige Johannes Bergmans niet alleen geboren is, maar ook een deel van zijn jeugd heeft beleefd. Zijn er zo bepaalde zaken in uw leven gebeurd waar u zegt van ja, ik heb daar toch echt op een of andere manier een tussenkomst van een heilige mogen ontvangen?
Ja, bij de examens van mijn zoon. Dus en dan ook op moeilijke momenten. En ja, dat brengt mij een soort van rust, een soort van troost.
Is het ook iets wat u hebt kunnen doorgeven aan uw zoon? Want dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk.
Nee, dat niet. Nee, dat niet.
Je zult hem eens tot hier moeten brengen.
Ja, dus nee, dat niet. Wij zijn gescheiden, ik en zijn vader. En aan vaders kant is dat helemaal niet. Dus en hij weet wel dat ik dat doe. En het geeft hem misschien ook een soort van rust, dat weet ik niet. Maar zelf is hij niet gelovig, nee.
Kijk, we kunnen maar zaaien, hè, zo gaat dat dan. En een toevertrouwen aan de heilige Johannes Bergmans. Ik ben er zeker van dat de patroon van de Vlaamse jeugd zich daarover zal ontfermen. Voor mensen die het niet kennen, wat zou u zeggen om eens naar hier te komen of om de voorspraak van de heilige Johannes Bergmans te zoeken?
Gewoon hier langskomen. Diest is ook een mooi klein stadje om te zien. En dan even hier binnenkomen. Hier kun je ook uitrusten. Hier staan stoelen. Je kunt een kaarsje branden. Je kunt iets opschrijven. Je kunt hier gewoon zitten te kijken wie nog allemaal binnenkomt. En het geeft een soort van rust. En je kunt dan het stadje zien en ergens iets gaan drinken. Daar combineert je natuurlijk ook het fijne aan.
Ja, dat is zo. Een pelgrim hoeft niet met dorst en honger te blijven rondlopen. Dat is zeker niet het geval. Is het dan ook de bedoeling dat u opnieuw vanuit Diest te voet naar huis gaat?
Ja. Dus ik ga nu zelfs, ik ga even eerst iets drinken en dan vertrek ik weer richting Zelem.
En hoeveel kilometer is dat?
Van Diest naar Zelem is een 6 à 7 kilometer.
Wel, ik ben echt heel blij dat ik u heb mogen ontmoeten hier zo vlak bij onze jonge vriend. Ik zal dat niet in het interview vragen, maar straks vraag ik nog de naam van uw zoon. En ik ga die zeker ook meenemen in mijn eigen gebedstocht vandaag. Want we zijn natuurlijk ook Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans maand. En dus wij zijn bezig in onze pelgrimstocht met een rozenkrans te vormen. Misschien mag ik u vragen om samen een wees gegroet te bidden.
Maar ik zeg het altijd in het Frans.
U mag dat in het Frans doen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, que le Seigneur est avec vous. Vous qui êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Amen. Aurore, ik dank u voor deze korte getuigenis. Ik ga u rustig verder laten bidden voor uw intenties. We nemen ze zeker mee. En wie weet komen we elkaar nog eens tegen op een andere gelegenheid. Na de mooie getuigenis van Aurore was ondertussen een dame binnengekomen die haar rozenhoedje was beginnen bidden vlakbij het beeld van de heilige Johannes. En ik heb het aangedurfd om haar even te onderbreken in haar gebed, maar gelukkig was zij bereid, Irene, om ook met ons in gesprek te gaan. U hoort het interview dat ik mocht hebben met Irene. Ja, beste luisteraars, ik moet zeggen, ik heb hier een tijdje in deze ruimte, kapel eigenlijk, van Johannes Bergmans gezeten. En het is hier toch regelmatig een komen en gaan van mensen die, de een al wat langer dan de ander, toch even goeiedag komen zeggen aan Johannes Bergmans. En één daarvan is Irene.
Simons.
Ze is ondertussen hier naast mij komen zitten. Enfin, ik ben eigenlijk naast u komen zitten. Ik zag u hier onder meer uw rozenkrans bidden. Hè. Dat is ook mooi in deze maand die toegewijd is aan de heilige rozenkrans. Bij de heilige Johannes Bergmans. Maar het is niet de eerste keer dat u hier komt.
Oh nee, ik ben hier geboren en getogen. Ik ben geboren hier juist het straatje omhoog.
Aha.
Dus ik ben altijd bij Bergmans geweest. Altijd van kindsbeen af was ik bij Bergmans. Ja, we komen uit een gezin van 7. En dat zijn hier allemaal Bergmanskes. Ja,
ja, ik kan mij voorstellen dat ja, een heiligverklaring, en dan zeker zo'n grote heilige, ook een jonge kerel, hè, op zijn 24 is hij maar geworden, een enorme impact heeft gemaakt op diest in het algemeen. Hoe heeft u dat ervaren, van bijvoorbeeld in uw jeugd? Hoe merkte u dat?
Van in de jeugd waren we toen ook een kruisbeeld boven tegen die muur. En ik ging dan 's morgens vroeg al voordat ik naar de kerk of naar de school ging, langs het kruisbeeld. En 's avonds kwamen we weer doodgewonnen wat binnen. Het is dan wel een beetje opening gekomen in Jan Bergmans. De feestdagen, de feestdingen die geweest zijn. En dan hebben ze het natuurlijk allemaal zo een beetje uitgebouwd. Maar ieder klein kind kan Bergmans.
Zeker in diest.
Zeker in diest.
En is dat ook iets wat u hebt meegekregen? Was het geloof een wezenlijk onderdeel van uw jeugd?
Ik ben wel heel gelovig opgebracht, ja, opgevaren. Ik heb altijd in... Ik was maar zo groot, kwam moeder me zoeken in de kerk. Ik was altijd, want de kerk was toen altijd open. En de hele winter was daar vuur. En zaten we rond de kachel in, te bidden in de grote kerk. En we kwamen er altijd zo een beetje bij terechten. Ja, het is goed.
Het is ook heel mooi dat men hier eigenlijk iedere dag terecht kan.
Iedere dag. Het is open van 's morgens, geloof al van 8 uur. En het gaat 's avonds om 7 uur, 6:30, zoals het gaat uit. Heel de dag kan iedereen hier zijn gebedje doen.
Ja, belangrijk, hè? Zeker voor de diestenaar, maar voor iedereen die op bedevaart wil komen naar deze bijzondere plaats. De plaats van Johannes Bergmans in uw leven, kunt u daar iets over vertellen?
Dat hem hier in diest altijd geweest is. Hij komt uit een gezin van 5, heeft geen goede tijden gekend. Het gezin was ook niet rijk. En hem is dan naar Rome te voet afgeweken. En dat is natuurlijk wel een bepaald iets dat blijft. Naar Rome te voet gaan, is ook daar overleden. En ik persoonlijk heb het altijd eens bezweken aan de moeite die je moet doen heeft voor te voet in Rome te zijn. Zo zie ik het, maar ik weet niet dat iedereen het zo ziet.
Ja, hij heeft inderdaad een kort leven, vooral ook de zorg die hij had voor de zieken in Rome. Hè, want er was toen ook een epidemie, een pandemie die aangaande was. Ja, die pandemie van de coronatijd, hoe heeft u dat beleefd? Heeft u daarin een soort van groei gezien in uw eigen geloof om alsnog nog sterker te bidden?
Ja. Ja. Ik zeg maar van 8 uur thuis weg. En als ik om 4, 5 uur thuis aanbeland, dan is er zeker 3/4 van in de kapel.
Ja. Werkelijk?
Ik kan hier uren zitten, want ik ben alleen. En ik moet daar eens ook een beetje zitje vingen en dat is het beste bij Jan Bergmans. En dan kom ik hier zitten en dan kom ik rusten en dan kan ik eens over en weer door de stad gaan. Maar ik kom terug hier terecht en bid.
Ik moet zeggen, daarnet Ik was hoor ook gaan zitten op. Dus het is eigenlijk, ja, de stoelen staan rondom dit prachtige beeld van Johannes Bergmans. En ik zag het dat de patien op vele plaatsen verdwenen is van de mensen die komen wrijven over het beeld. Hè? Zijn hoofd, zijn handen, zijn voeten, dat zijn blijkbaar de plaatsen waar men hier gemakkelijk het beeld aanraakt. Maar erover viel mij een enorme rust.
Mooi, hè? Dat is heel mooi. En in de dingen, de grote kerk, staat er beeld van Jan Bergmans, van zijn grootte, van heel zijn lichaamsbouw. Op voor naar het tabernakel te gaan, staat daar, dat is ook de moeite om eens gaan te kijken. Mm-hmm. Dat is echt de moeite voor eens gaan te kijken. Dat is Jan Bergmans.
De rol van Maria in uw leven, zou je daar iets kunnen over vertellen? Want ik zie toch uw rozenkrans bidden. Dus ik denk dat uw ouders u de liefde voor Maria hebben geleerd.
Ja. Dat is vooral op een tweede zit. Hè. Ja, wij hebben, ik toch vooral, ik ben een biddende vrouw. Ja. En ik kan me voldoening vinden en rust vinden in de kapel. Of in de kerk. Ik ga alle zondagen naar de mis in de grote kerk. Sint-Sulpicius. Ja, ik ben een biddende vrouw.
Ja, dat hebben we gemerkt en dat is mooi. Ik ben heel blij met deze korte ontmoeting die we zo mogen hebben, vlakbij de heilige Johannes Bergmans. Ik wil ook graag de radio en het apostolaat van de radio aan uw gebed toevertrouwen en zeker ook mijn eigen intenties.
Ja, dat zal ik zeker doen, want ik bid voor veel mensen dan.
Dank u wel. Hè. Ik ben heel blij met onze korte ontmoeting hier. En zo is mijn dag weer gezegend. Als
het is goed gegaan met ons, hè?
Ja.
Een goed gesprek gehad, hè?
Zo is dat. Zo is dat. En zo zien we dat er ruimte is, zowel voor het gebed als voor ontmoetingen. Dat zijn twee belangrijke dingen in het leven,
twee
denk ik.
Twee belangrijke dingen, die ik dagelijks doe, ja. Dagelijks.
Ik dank u van harte voor dit gesprek. Met die mooie getuigenissen daar bij de heilige Johannes Bergmans brachten wij in de daaropvolgende aflevering nog een bezoek aan de Allerheiligenkapel op de gelijknamige berg, vlakbij de citadel van Diest. We liepen langs de mooie oude huizen van de Grote Markt en vonden er de Sint-Sulpiciuskerk, opgetrokken in demergotiek. En ook van groot belang voor de heilige Johannes Bergmans. Van daaruit ging het dan richting Park Cerkel en de geschiedenis van de minderbroeders, om zo te eindigen in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Na onze verkenning van Diest en de levensgeschiedenis van de heilige Johannes Bergmans, was het tijd voor een tocht in de richting van Aalst en de abdij van Afflichem. De eerste aflevering begonnen we in de stad van priester Daans. We werden er hartelijk ontvangen door de toeristische dienst van de stad en mochten zo het leven van priester Adolf Daans verder verkennen en ook het lot van de allerarmsten van Aalst. We wandelden tot aan het gasthuis, waar gedurende honderden jaren aan arme en ziekenzorg werd gedaan en waar vandaag de dag het Stadsmuseum van Aalst is gevestigd. We mochten dan ook geruime tijd halt houden bij dat gasthuis, dat voormalige klooster waar zich dus dat hele mooie Stadsmuseum van Aalst bevindt en dat vertelt over de religieuze geschiedenis, maar zeker ook de culturele geschiedenis en natuurlijk, hoe kan het ook, carnaval. Daarna bezochten we nog de Sint-Martinuskerk, waar we getuigen mochten zijn van de grote restauratiewerken en het eerste resultaat daarvan. In de derde aflevering dan bezochten we de Grote Markt met het pittoreske Belfort. We ontdekten daar meer over de geschiedenis van de bijzonder ogende Borse van Amsterdam en gingen zo naar de plaats waar ooit het Begijnhof gevestigd was. Van daaruit gingen we richting het zuiden en belanden we in de herfstpracht van het stadspark. Het uiteindelijke einddoel was de abdij van Afflichem. En dus lieten we langzamerhand de stad Aalst achter ons en mochten we zo het groener gebied intrekken. We trokken onder meer door het Kluizenbos, op zoek naar de Kluiskapel. En dat had alles te maken met de monniken van de abdij die onze eindbestemming was. We mochten meer ontdekken over deze geschiedenis, van deze plaats waar God de aarde heeft aangeraakt. En we werden er zeer hartelijk ontvangen. Een bezoek aan de abdij van Afflichem leidde zo tot een gesprek met Dom Johannes en Ben Vermoessen. We konden zo in gesprek gaan met deze jonge monnik, hoe hij gestalte geeft aan het religieuze leven volgens de regel van de heilige Benedictus. Een verrijkend gesprek waar ik u graag nog eens naar laat luisteren.
Ik ben Dom Johannes, dus ik ben monnik van de abdij Afflichem. Ik ben ondertussen 33 jaar. Is een heel lange weg geweest om zo'n belangrijke keuze te maken. Dus ik heb er eigenlijk door verschillende stappen te ondernemen, toch dan die beslissing genomen om dus ook vorig jaar mijn plechtige geloften af te leggen. Dus dan uiteindelijk toch die keuze definitief te laten maken als een engagement voor het leven. En kort geschetst was ik eigenlijk op zoek als student economie in Leuven. En net als zoveel jongeren vandaag vervreemd van de kerk, was ik toch op zoek. In de eerste plaats wou ik mij afzonderen. Maar de gemeenschap van Afflichem gaf mij de kans om eigenlijk mij aanvaard te voelen. Ik voelde mij opgenomen eigenlijk in een gemeenschap, in een groter geheel, niet alleen onder de gasten, zeg maar, op het gastenverblijf, maar ook onder de monniken. En die ontmoeting met die gemeenschap, dus nu ondertussen 12 jaar geleden, hier in Afflichem, heeft mijn leven veranderd. En ik ben Jezus Christus op het pad gekomen. Hij was natuurlijk al lang aan mijn mouwen aan het trekken. En ik heb via mijn studies economie, ben ik dan eerst nog op het seminarie Johannes 23 beland in Leuven. Voor het filosofische deel van de priesterstudies als seminarist van het bisdom Gent. En pas na 2 jaar filosofie heb ik dan toch de eerste stap gezet om in te treden als monnik Benedictijn. En dan volgt nog een hele weg om dus nu te kunnen zeggen dat ik monnik ben voor het leven.
Een prachtig engagement. Een engagement dat, zoals u zei, omgezet is naar een gelofte voor het leven. Niet evident, denk ik, vandaag de dag voor jonge mensen om die keuze te maken. U zegt, het heeft een hele weg gekost om er uiteindelijk toe te geraken. Maar wat is hetgene dat u initieel op weg heeft gezet naar het monnikschap?
Ja, als student economie, waarom kiest je al in de eerste plaats voor economie? Ik zal er misschien eerst de andere kant proberen uit te leggen. En dan was ik gelijk elke jonge man, zoekt je het geluk meestal in materiële zaken. Dus je wilt geld verdienen. Om toch zekerheid te hebben in het leven. Je wilt een thuis hebben, dus dan heb je een vrouw nodig om in het huwelijk te treden. Voilà, ik was dan ook nog geïnteresseerd in auto's. Hè. Maar ik heb ontdekt dat daar de weg van het geluk niet zat. Dus ik durf dan ook eerlijk zeggen, ja, ik ben dan geconfronteerd geweest dus met een zelfdoding in mijn vriendenkring. Dus ja, een heel confronterend moment als jonge kerel om eigenlijk een van uw vrienden af te geven, zeg maar. Dus die het leven niet meer zag zitten. En ik heb mijzelf dan eigenlijk ja, echt voor de spiegel gezet om mijn eigen beweegredenen, om dus economie te studeren en ook later in de zakenwereld of waar dan ook mijn leven vorm te geven. Met welke ja, motieven sta ik in het leven? En die werden enorm bevraagd en God was dus daar helemaal afwezig. Ook al ben ik wel gelovig opgevoed en heb ik alle sacramenten zeg maar meegekregen, ben ik daar nooit zelf mee aan de slag gegaan tot mijn 21 jaar, waar ik dan volmondig ja heb kunnen zeggen om dus eigenlijk mijn leven een nieuwe wending te geven en God dan effectief ook gewoon mee als gezel op mijn pad te aanvaarden. Mm-hmm. En daar ben ik dankbaar dat de abdij van Aflichem daarin een rol heeft gespeeld om zeg maar God te ontmoeten.
Misschien moeten we eerst even vragen, hoe reageerde uw vriendenkring bijvoorbeeld en uw familie op het plan om te zeggen van ik ga die economische wending ga ik niet kiezen in mijn leven. Ik ga eerst priester worden als een diocesane priester. Wat was hun reactie?
Ja, die reacties zijn heel divers. Dus ik heb in mijn familie natuurlijk heb je een vader en een moeder. Mijn vader die is ook een bezorgde figuur. Hè. Die wil zijn zoon beschermen voor misstappen in zijn leven. Ook natuurlijk de onzekerheid die speelt in de kerk. Heeft nooit mijn keuze tegengehouden. Maar hij stelde ze wel in een vraag van, zijt je zeker? En dus dan spreken we over die keuze voor het priesterschap. Ja, een moeder, ja, zeg maar, ook in al haar bezorgdheid, maar dat was meer een bezorgdheid van heel veel vragen stellen en om toch de conclusie te maken van, als je maar gelukkig bent. Mm-hmm. Dus die moeder is een heel dankbare figuur om je toch in de onzekerheid toch de steun te verlenen. En als ik dan later de keuze moest maken om naar een klooster te gaan, dus dat dan zeg maar nog een radicale keuze was, en daar zat 2 jaar tussen, wat toch eigenlijk niet zo lang is, maar toch lang genoeg, waarin mijn beide ouders beseften dat dit echt wel mijn weg was. En mijn vader, dus waar ik daar juist zei, toch moest zeggen dat hij twijfels had, die was zo instemmend in mijn keuze voor het klooster. Allee, bij woorden zegt hij, dat is echt iets voor u. Ja, dat is een bevestiging die echt een cadeau is van die voor mij vanuit de hemel kwam gevallen en die bij mij alle twijfels wegnam. Dus dat is het luik van de ouders en de familie. Bij de vrienden, ja, is die echt negatieve reacties, kan ik zeggen, heb ik niet gekregen in mijn gezicht. Hè. Maar ik herinner mij wel een heel goede vriend die ondertussen een spoedarts is geworden. En die zei tegen mij, ja, zegt hij, dat is ook echt iets voor u, want ik ben bezig met geneeskunde en dat bepaalt mijn hele leven. Maar economie bepaalt niet uw hele leven, maar het geloof wel. Die vriend zag mij praten over geloof, die zag mij dagelijks naar de mis gaan. En die zegt van, ja, kijk, als je iets met het geloof doet, dan ben ik ervan overtuigd dat dat echt uw ding zal zijn. Ja, en zo is het ook gebleken, hij is geen spoedarts en ik ben monnik.
Spoedarts voor de ziel misschien. Ja, je maakt dan de keuze voor het kloosterleven beter te leren kennen en dan zelfs uiteindelijk om ook die stap te zetten. Ik kan mij voorstellen dat de eerste keren dat je naar hier kwam, dat de motivatie eerder was van, zoals velen die naar een abdij gaan, de stilte opzoeken, een beetje ontkoppelen van de wereld, een beetje vluchten misschien, een klein beetje. Is dat dan wat je hebt gevonden binnen de muren van de abdij? Is dat wat je zocht? Is dat wat je hebt gevonden?
Deels wel, deels niet. Het is natuurlijk weer op twee figuren, maar ja, het hele ideaalbeeld, ja, dat verdwijnt eigenlijk als je de muren van een abdij betreedt. Ja, de eerste indrukken zijn natuurlijk ja, zijn impressionant, maar de echte ontmoeting die vindt pas later plaats. En dat is echt, moet je toelaten, moet je binnenlaten. Dus het vluchten waar je over spreekt, ja, dat zeker in de context waar ik over sprak met de zelfdoding en het hele verwerkingsproces, is vluchten een echte realiteit. Dus dat denk ik dat heel veel jongeren kennen. Ze willen weg uit de problemen. En een abdij lijkt dan, cliché voor dikke muren, een andere wereld eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ik wil dat als zodanig die grote ideeën luchtbel niet doorprikken. Maar het is mooi om dan eigenlijk te kunnen ontdekken hoe dat toch de abdij ja, dezelfde wereld is, maar op een andere manier u doet kijken naar die wereld. Ik heb ook al vaak gezegd, ja, men zou willen vluchten van de wereld en dan naar de abdij komen, maar in de abdij ontmoet je eigenlijk de wereld zoals ze werkelijk is. Wat bedoel ik daarmee? Ja, we zijn vaak op zoek naar waarheid. Hè. Er zijn veel manieren om tot die waarheid te komen, maar in een abdij gaat je in eerste plaats geconfronteerd worden met jezelf. Dat is het eerste. Dus iemand die hier voor een week verblijft, ja, dat horen we heel vaak. Hè. Maar een week is vaak te kort, want dan gaat je toch maar terug naar je gewone leventje. Een engagement hier, voor een langdurig verblijf en misschien zelfs een engagement voor het leven, ja, die confrontatie doet u echt anders kijken naar de werkelijkheid. Heeft mijzelf omgevormd. En ja, het geluk om dan zeg maar deel uit te maken van bij ons dan een orde van Benedictijnen wereldwijd, maar ook gewoon van de hele kerk, ja, dat geeft u in uw eenzaamheid, want uiteraard is het leven hier in de gemeenschap in stilte, die confrontatie die gebeurt pas als je in een kapel alleen zit in stilte, maar zeg maar, je voelt u niet alleen omdat je verbonden bent met de hele wereld. Dus het is een soort, ja, ik zeg ook vaak, ja, het woord eenzaam, daar zit het woord één in, maar ook samen. Dus je bent alleen, als je in een kapel bent, of mensen ook in de kerk, die in een kerk gaan bidden, daar is niemand, die verbondenheid, die voelt je, maar je moet ze wel toelaten.
Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die zouden durven beweren, is het toch niet beter om in de wereld priester te zijn, uw handen uit de mouwen te steken, pastoraal actief te zijn, missionair enzovoort, hoewel die dimensies natuurlijk ook aan bod komen in het leven van een monnik, een priestermonnik in de toekomst, hè? Daar bidden we zeker voor samen met jou. Wat zou je zeggen tegen iemand die zegt, ja, bidden, en die biddende stilte opzoeken, wat voor nut heeft dat eigenlijk?
In de eerste plaats ga ik die persoon gelijk geven. Die persoon, ja, die als het spreekt over het wereldlijk nut, ik heb economie gestudeerd, ja, efficiëntie is daar het hoge woord, dan ga ik die persoon gelijk geven, ja, want ik ga misschien niemand willen shockeren hier bij Radio Maria, maar ik durf dan zeggen, ja, het bidden is heel inefficiënt. Hè. Maar daarin schuilt eigenlijk net de ware kracht daaruit. Dus, heel rare dingen dat ik nu aan het zeggen ben, maar ik heb daar wel over nagedacht, dus dat eigenlijk het gebed, net zoals een gesprek praten, hè. Als je praat met iemand, uitpraten na een ruzie, hè, we kennen het, dan ja, weten we ook niet altijd wat nut dat heeft als zodanig. Niemand heeft daar een bewijs voor. Ze proberen wel van alle studies te doen en dergelijke, maar de echte bewijskracht zit in ons geloof. Dus geloven wij werkelijk dat Jezus Christus gestorven en verrezen is, ja, dan staan wij in ons gebed rotsvast, in Jezus Christus in het geloof tot Jezus Christus, dat we dus eigenlijk met ons gebed de wereld kunnen veranderen. En dus het is een kwestie van zien door te geloven. Dus het nut, wereldsnut, afwezig. Zeg maar het sacrale of het, zeg maar het hemelse, daar zijn nog geen boeken genoeg over geschreven, gewoon omdat we het niet altijd in woorden kunnen vatten, maar dat het wel het geloof ons eigenlijk het grootste bewijs brengt, hoe paradoxaal ook.
Eerlijk gezegd, het is altijd een moeilijke vraag om te stellen, want men verwacht altijd van een monnik, of het nu een jonge of een oude monnik is, grote woorden van wijsheid. En ik merk ook bij uzelf een soort van terughoudendheid om daar geen te grote uitspraken te doen. Die voorzichtigheid is ook, denk ik, nodig. Is er iets in de spiritualiteit van Benedictus, de stichter van de Benedictijnen, die u sterker heeft aangesproken dan andere spiritualiteiten die je misschien eerder hebt leren kennen?
Ja, Kevin, dat is geen gemakkelijke vraag. Ik weet wel dat de spiritualiteit van de Benedictijnen, dat ik die leren kennen heb, concreet in de abdij van Afflighem. Dus Afflighem is daarvoor een heel belangrijke plaats geworden. Uiteraard, ik ben hier dan ingetreden. En een van de drie geloften bij de Benedictijnen, volgens de regel van Benedictus, is stabiliteit. En die stabiliteit zorgt er dus eigenlijk voor dat je je engageert op een bepaalde plaats en daar dus ook ten dienste stelt van die gemeenschap. Maar ook de gemeenschap engageert zich om u levenslang op te nemen. En zeker in deze tijd is dat geen evidente waarde, want welke abdij kan nog zeggen dat ze voor de eeuwigheid bestaat? Maar die gelofte van stabiliteit, die dus eigenlijk niet staat in de evangelische raden, zoals die voor alle religieuzen gelden, dat is echt heel specifiek Benedictijns. Dat geldt voor trappisten ook, omdat zij ook de regel van Benedictus volgen. Daar die gelofte van stabiliteit zorgt er wel voor dat je die grond hebt. En andere congregaties of orders, die gaan misschien meer broeders verplaatsen en dergelijke. En dat is ook een roeping. Een priester wordt gezonden van parochie naar parochie. Ik heb u ook gezegd dat ik daar ook naar gekeken heb. En effectief ook door op het diocesaan seminari die weg ook gevolgd heb. Maar de rust die mij die stabiliteit gaf, die geeft mij wel een thuis. En die koester ik wel. Samen met het hele verhaal, opgenomen worden in een gemeenschap, ik heb al veel dingen opgenoemd, maar de gelofte van stabiliteit is voor mij iets dat ik heel specifiek wil benoemen. En als het gaat dan over toekomst of mijn geloof, hangt dat dan vast aan een plaats? Ja, nee. Maar ik geloof wel, Afflighem, 1000 jaar dat er hier gebeden wordt, gewerkt wordt, Benedictijns leven, in moeilijke omstandigheden en ook in grote gouden tijden, geloof ik werkelijk dat die plaats hier een plaats is waar God en onze lieve vrouw, die daarin bemiddeld heeft, om hier eigenlijk de vinger de aarde aan te raken. Dus eigenlijk dat God hier een plaats heeft aangeduid, hier wil ik een klooster. Het is zijn klooster, hè. Wij hebben het niet gesticht en Benedictus heeft ook geen stichtingsbrief geschreven. Het is volgens mij echt de wil van God dat wij nog altijd hier zijn. En ook in de toekomst ben ik er zeker van, als jonge mannen hier over de grond van Afflighem lopen, dat ze zullen beseffen dat God die plaats heeft aangeraakt. En ik zeg dan altijd, wij hebben geen garantie op eeuwig bestaan, maar de aantrekkingskracht van deze plaats, die is wel eeuwig.
En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrimen in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering van de terugblik op de voorbije pelgrimstochten. Een volgende keer gaan we nog naar het laatste stukje van dit gesprek met Dom Johannes kunnen luisteren en gaan we ook nog in gesprek met de heer Vermoessen, die een bijzondere band heeft met de abdij. En dat zal onze aanzet zijn voor de derde aflevering, waar wij verder terugblikken op de voorbije tochten die we samen mochten ondernemen. Ik dank u opnieuw van ganser harte voor het luisteren, dierbare medepelgrims. Graag tot een volgende keer.